Hij wil graag beginnen. De agenda, de opening en mededelingen. Nou, er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Ik neem aan verder niemand bijzonderheden heeft.
Nou, voorzitter, ik had graag een verzoek CQ-mededeling willen doen met uw welbevinden.
Gaat u gaan.
Het onderwerp hierover is energievoorziening, asfaltverwarming. De voorstellen die daar naar Zeestad zijn geformuleerd vanuit duurzaam. En ik zou willen voorstellen, of voorleggen aan de commissie, in hoeverre de commissie akkoord gaat met het idee van het organiseren van een excursie naar Scharwoude. Daar zijn namelijk twee plaatsen waar de zaak al jaren draait, in bedrijf is. Dan kan men dat voelen, aanschouwen, vragen over stellen. Daar krijgt men uitleg over. Vervolgens had ik dan doorgaand op die suggestie, volgende week maandag is er naar alle waarschijnlijkheid geen raad, omdat er geen agendapunten zijn. Hier dan om 1:05 s'avonds een bus voor de deur willen hebben, zodat we om 8:30 s'avonds weer terug konden zijn. Dat is degene, en ik wou hier graag een uitspraak over van de commissie. Overigens, het is niet alleen voor commissieleden alleen, wel primair, maar daarnaast ook voor belangstellenden uiteraard.
En wie organiseert dat?
Er is overleg geweest met de Griffie. En die hebben toegezegd daaraan hun steun te verlenen.
Ja, bestaat daar behoefte aan? Ik vraag het nu aan de commissie zelf. Ja.
D66, maar sowieso als werkgroeplid kan ik dit voorstel alleen maar van harte ondersteunen. Dus wat ons betreft, prima initiatief.
Ja, Roelofsen.
Wij vinden het ook een prima initiatief en we willen daar graag aan meedoen. Alleen toevallig, we wisten dat volgende week maandag vrij is. Beide hebben we een andere invulling aan de avond gegeven. Dus ik weet niet of daar nog wat te schuiven valt, bijvoorbeeld naar de dinsdag. Maar het initiatief vinden we prima, want dit zijn ontwikkelingen die we in de toekomst op meerdere plekken in de stad kunnen gebruiken. Dus alleen even kijken naar het moment.
Nog meer leden?
Nou, prima initiatief, maar de maandag komt ons wel uit als die vergadering niet doorgaat. En dan wordt het dinsdag weer moeilijk, Jan. Dus blijft toch zo.
Ja, wat... Ja, Prins Moorlijk Bestuur.
Eindelijk een keer een sympathiek gebaar op ons regelmatige verzoek dat eindelijk eens een keer een excursie gebeurt buiten de tijd dat normale mensen werken. Mijn dank daarvoor.
Heer Wijker.
Voorzitter, ook wij zijn er voorstander van.
Maar nu begrijp ik dat de commissie er voorstander is om die excursie te houden. En nu is de datum. Kijk je nog even naar het VVD. Ja,
als iedereen die maandag, dan kunnen wij ermee akkoord gaan en proberen gewoon andere fractieleden bij ons.
Dat vind ik een aardige suggestie, voorzitter. Principe akkoord is daar ook namens GroenLinks, dat kan ik u meedelen. Maar als de VVD in staat is om substitute daarvoor te leveren, is dat prima. En voor de rest zou ik het in overleg met de Griffie willen vragen om de exacte tijd, want die moeten met de touring operator vragen of dat, hoe dat allemaal zit met die tijden.
Nou goed, we kennen het oordeel van de commissie hierover. En ik neem aan dat het allemaal doorgaat. In ieder geval overleg is gepleegd met de Griffie. Eigenlijk hoort het via de agendacommissie, maar goed, dat is even terzijde. U doet het wel op erg korte termijn, maar goed, als dat verder allemaal geen problemen oplevert, dan gaat het gewoon door, neem ik aan. Akkoord. Dan de vaststelling van de agenda. Oh, sorry, eerst nog spreekrecht burgers. Niemand heeft zich gemeld. Vaststelling van de agenda. Akkoord. Dan nu graag het uitleg over de ruimtelijke ordening. Ik begrijp dat mevrouw Grapperhuis is. Ja?
De vraag is nog aflopen. Ik doe het wel. Goedenavond allemaal. Ik ben Amma Grapperhaus. Ik voel me nou net een soort quizmaster, maar ik kom hier proberen om in een half uur de highlights uit de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Wet de ruimtelijke ordening, moet ik zeggen. Ik heb het aangeduid als wet ruimtelijke ordening. In hoofdletters is de oude wet. En per 1 juli is het de wet ruimtelijke ordening die tegenwoordig wordt aangeduid met kleine letters. Het is een detail, maar dan ben je wel meteen, hoor je bij degene die van de nieuwe regelgeving veel weten. Ik ben advocaat. Denk je, nou, wat doet hij dan hier in zo'n presentatie? Ik ben al jarenlang gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieu. Voordat ik advocaat werd, ik ben dat inmiddels zo'n 10 jaar, heb ik 10 jaar bij de Raad van State gewerkt. En zoals u weet is dat de hoogste rechter die oordeelt over bestemmingsplannen en over milieuvergunningen en aanverwante zaken. Ik adviseer veel gemeenten, anderzijds ook ontwikkelaars. Dus ik ken de twee kanten van de medaille, de twee kanten van een zaak vaak. En natuurlijk is deze grootscheepse omwerking van de wet ruimtelijke ordening een belangrijk moment in het denken over de ruimte. Aan mij de taak om in een half uur, zoals gezegd, jullie wat wegwijs te maken. Of in ieder geval de hoogtepunten uit de nieuwe regelgeving duidelijk te maken. Ik heb de instructie gekregen om dat inderdaad in een half uur te doen. Dat wordt al flink aanpoten. Dat wordt een enorme sportieve prestatie, vooral van jullie. En mij is gevraagd om jullie op het hart te binden om de vragen op te sparen tot na de presentatie. Als ik veel tijd heb, vind ik het fijner als het gaandeweg gevraagd wordt. Maar ik heb daarom ook een handout gemaakt. Dan kunt u in ieder geval op de zijkant eventjes neerzetten wat u denkt van, nou, daar wil ik eens even wat dieper op ingaan. Met permissie van de voorzitter uiteraard. Goed, zoals ik al zei, de wet ruimtelijke ordening. Wellicht heeft u ook wel gehoord, er is ook een grondexploitatiewet. Veel mensen denken dat dat een afzonderlijke wet is, maar dat is niet zo. De grondexploitatiewet, dat is een onderdeel, hoofdstuk 6, van de wet ruimtelijke ordening. Deze wet, dus inclusief de grondexploitatiewet, is per 1 juli van dit jaar in werking getreden. En er zijn er heel veel ingewikkelde overgangsregels, maar ieder nieuw bestemmingsplan, iedere nieuwe vrijstelling in oude termen gesproken, moet nu onder de nieuwe regels worden vastgesteld. En daar zitten toch wel wat nieuwe aspecten aan. Een nieuwe wet ruimtelijke ordening. Waarom zou je denken? Want de oude wet was toch eigenlijk best toereikend. En wat is nou eigenlijk nieuw? Want oud en blijvend is de centrale notie van de wet ruimtelijke ordening een goede ruimtelijke ordening. Dus alles wat er in bestemmingsplannen wordt vastgelegd en alles wat er eventueel in afwijkende besluiten wordt vastgelegd, moet in het belang zijn van een goede ruimtelijke ordening. Maar wat is echt het grote omschakeling in denken geworden? Dat het voorheen toelatingsplanologie was. Dus de overheden die maakten een plan en men liet toe dat daar bepaalde ontwikkelingen plaatsvonden. Wat wilde de regering en wat was ook een roep door allerlei gemeenten? Wij willen naar ontwikkelingsplanologie. Wij willen als gemeente aan het stuur staan van de ruimtelijke ontwikkeling en niet alleen maar reageren op wat plannenmakers, ontwikkelaars, commerciële partijen voor ons in petto hebben. Dus de wet ruimtelijke ordening heeft neergelegd instrumenten om juist de gemeenteraad, dat blijft het centrale bevoegde gezag, meer stuurkracht te geven in die ruimtelijke ontwikkeling, waar, zoals u ongetwijfeld weet, steeds meer andere belangen in of ondergeschoven worden, hè, zoals milieubelang, maar ook commerciële belangen. Hè, denk maar aan de grote detailhandel, et cetera. Wat was bovendien een bijkomende ambitie van de wetgever? Het moet sneller. Hè, bestemmingsplanprocedures nemen eindeloos veel tijd in beslag, met name omdat je een voorontwerp en dan vaak inspraak, een ontwerpbestemmingsplan, goedkeuring, beroep, en dat duurde allemaal maar. En men vond dat dat sneller moest. En waarom vooral? Omdat, en ik weet dat het ook in Den Helder is, maar vooral in Amsterdam bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, daar heb je soms te maken met bestemmingsplannen uit 1933. Hè, of nog bouwverordeningen die echt van de vorige eeuw stammen. Dus het moet actueler blijven. Die ruimtelijke beleid, zoals vastgelegd in bestemmingsplannen, dat moet echt een actueel beeld geven wat de gemeente voor heeft met de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied. Verder was een ambitie om de planvorming, hè, als er een nieuw initiatief is, dan moet de hele gemeente in touw komen om dat dan vast te leggen in bestemmingsplannen. En vaak gaan de ontwikkelaars er met de winsten vandoor. Hè. Die maken een mooi project, die pikken natuurlijk de goede granen uit de stukjes grond en die strijken de winst op en de gemeente die moet wel de infrastructuur en de voorzieningen aanleggen, maar heeft daar verder geen revenue van. Nou, dat wilde de wetgever en de gemeente natuurlijk ook doorbreken door te zeggen, de investeringen die wij plegen in die ruimte, in de ontwikkeling van de ruimte, willen wij voor een deel ook terugzien van degene die daar profijt bij hebben. Nou, verder natuurlijk op deze tijd gesneden dat het elektronisch moet zijn en digitaal oproepbaar. Dus daar is nog even uitstel voor gegeven. Maar over een jaar moet iedere burger gewoon op de internetsite van de gemeente de bestemmingsplannen op kunnen roepen om te weten wat hij wel of niet mag op zijn bepaalde adres. Ontwikkelingsplanologie, dat is eigenlijk wat de bedoeling is van de WRO en wat ook steeds in het achterhoofd gehouden moet worden als we kijken naar de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Dus het is ook een opdracht aan de gemeente. Mensen, reageer niet alleen maar op wat de markt vraagt, maar ga zelf aan het stuur staan van wat je wil. En dat is natuurlijk leuk, dat je denkt van ah mooi, nou kunnen we zelf wat gaan doen. Maar dan moet natuurlijk de wetgever ook wel instrumenten geven om dat zijn beslag te laten krijgen. Nou, ik heb hier de instrumenten die deels oud zijn, maar in een nieuw jasje gegoten zijn. En echt wat nieuwe instrumenten, die heb ik hier op een rijtje gezet. En ik ga daar straks één voor één wat dieper op in. Een structuurvisie is een instrument. Een verplicht instrument. Een bestemmingsplan, een verplicht instrument. Een exploitatieplan, dat wordt gekoppeld aan een bestemmingsplan. Ik ga er straks ook wat dieper op in. Dat is in sommige gevallen verplicht. Verder is een nieuw figuur, wat die ontwikkelingsplanologie door de gemeente wat kracht bijzet, een verwezenlijkingsopdracht. In een bestemmingsplan mogen gronden worden aangewezen waarvan de gemeente vindt binnen de looptijd van het bestemmingsplan moet dat verwezenlijkt worden. Want u herkent vast wel, zoals het nu vaak is gegaan, in een bestemmingsplan wordt iets neergelegd wat men een wenselijke ontwikkeling vindt. Maar als niemand het initiatief neemt, dan blijft het bestaan en kunnen onwenselijke situaties blijven bestaan, onder overgangsrecht blijven vallen, et cetera. En in de werkelijkheid verandert er niets, ondanks dat beleidsvoornemen van de gemeente, zoals dat in het bestemmingsplan is neergelegd. Eenzelfde verhaal geldt voor de moderniseringsopdracht. Ik heb de artikelen erbij gezet, het is maar dat u het eventueel kunt nazoeken. En het laatste instrument is het projectbesluit. Daar had de wetgever niet in voorzien. U kunt dat het beste vergelijken met een vrijstelling. Een vrijstelling op grond van artikel 19 wet op de ruimtelijke ordening oud. Dat zegt u wellicht wat. Meestal wordt de bevoegdheid tot het geven van zo'n vrijstelling gegeven aan BMW. De raad draagt dat over aan BMW. Dat kan ook voor het projectbesluit. Goed, we gaan wat dieper in op ieder van de instrumenten. Een structuurvisie. De gemeente is, overigens net als het Rijk en de provincie, verplicht voor het hele gemeentelijke grondgebied één of meer structuurvisies vast te stellen. Een structuurvisie is eigenlijk hetzelfde als een structuurplan. Alleen werden voorheen structuurplannen meer onverplicht vastgesteld. Hè, meer omdat de raad graag een bepaalde richting wilde geven aan een ruimtelijk beleid. Gaat de wetgever er nu van uit dat je voor je hele grondgebied een structuurvisie moet vaststellen. En zo moet de provincie dat voor het provinciale grondgebied. En het Rijk, dat is dus zeg maar wat vroeger de PKB's waren, de planloze kernbeslissingen. Dat zijn Rijksstructuurvisies. In die structuurvisie staan de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dus dat hoeft nog niet uitgewerkt te zijn. Daarvoor dienen bestemmingsplannen en eventuele projectbesluiten. Maar dat geeft de richting aan dat is echt een strategisch document van hoe wil de gemeente met de haar beschikbare ruimte omgaan. Die structuurvisie hoeft niet alle aspecten van ruimtelijk beleid te beslaan. Je kunt ook een structuurvisie vaststellen. Bijvoorbeeld, hoe ga ik om met het verkeer? Of waar wil ik naartoe met de horeca in het centrum? Of wat wil ik doen met de oudere voorzieningen? Hoe gaan wij om met het huisvesten van senioren, et cetera? En belangrijk is, die structuurvisie, dat zijn niet alleen maar mooie woorden. De overheden moeten ook concreet maken hoe ze denken die hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid te gaan verwezenlijken. Dus daar komt ook een stukje planning bij, daar komt ook een stukje initiatieven bij om dat vlees op de botten te geven. De status is zelfbinding. Dus het is een document waarbij de gemeenteraad zichzelf bindt om dat ruimtelijke beleid ten uitvoer te leggen. Dan het bestemmingsplan. Daar is op het eerste gezicht wat minder nieuws onder de zon. De gemeenteraad blijft gewoon bevoegd. Het is wel weer verplicht voor het hele gemeentelijke grondgebied. Dus als er nog in een gemeente stukken zijn, en die zijn er natuurlijk in veel gemeenten waar geen bestemmingsplan is vastgesteld. In veel oude steden geldt dat bijvoorbeeld voor de kern, voor de oude kern. Dat is nu verleden tijd. Voor het hele gemeentelijke grondgebied moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Tenzij er een beheersverordening geldt. En een beheersverordening, dat is echt een volledig nieuw ruimtelijk figuur. Daar ga ik nog iets dieper op in. Dat klinkt mooi, maar daar zitten wat haken en ogen in. Maar hou wel in de gaten. Dat kan een instrument zijn wat de Raad ter beschikking staat om snel ruimtelijk beleid vast te leggen. Elke 10 jaar moet een bestemmingsplan worden vastgelegd. Dus de bestemmingsplannen die decennia oud zijn, dat gaat tot het verleden behoren. Want wat gebeurt er als je die 10 jaar niet vast of die 10 jaar overschrijdt als gemeente? Dan kan dat zijn dat je geen leges meer mag heffen als er op basis van dat bestemmingsplan een bouwvergunning moet worden afgegeven. Dus er is een scherpere plicht tot actualiseren. Nu is die plicht er ook. Elke 10 jaar moet een bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. Maar dat is in feite zonder sanctie. Die sanctie staat er nu wel in. Leuk, zou je denken, maar er staat tegenover dat een bestemmingsplan ook eenvoudiger te verlengen is. Dus heb je eenmaal een bestemmingsplan vastgesteld, dan zou je bij wijze van spreken knippen plakken en kunnen zeggen, doe mij nog maar eens een keertje hetzelfde voor 10 jaar. Dus dat heeft de wetgever ook in voorzien. De inhoud. Ook daar is niet zo vreselijk veel aan veranderd. Je kunt een globaal, een gedetailleerd of een postzegelbestemmingsplan. Een postzegelbestemmingsplan, dat is dus voor een heel klein gebiedje. Veel mensen die halen daar een beetje hun neus voor op. Maar de wetgever vindt dat juist op zichzelf een goede zaak. Omdat zelfs al stel je een bestemmingsplan vast voor een klein gebiedje, dan nog moet je kijken hoe verhoudt zich dat tot de omliggende ruimte. En op die manier wordt dan toch een overkoepelend ruimtelijk beleid veiliggesteld. Wat is wel nieuw, en dat is ook echt wettelijk vastgelegd, er kan meer sturing worden gegeven op de uitvoerbaarheid van bestemmingen. En dan moet u denken aan wat voorheen niet mocht, dat je in een bestemmingsplan bijvoorbeeld maximale stelsels kunt opnemen over horeca of over detailhandel of over wijde winkels. In het verleden, als dat soort zaken in een bestemmingsplan werden vastgelegd en men maakte daar bezwaar tegen, kon je een gif op innemen dat de Raad van State daar een een streep doorheen haalde. Want die zei, eigenlijk ben je bezig met economische ordening. He, je bent concurrentievervalsend bezig. Maar omdat natuurlijk horeca en detailhandel of winkels in zijn algemeenheid een ruimtelijk aspect hebben, heeft de wetgever gevonden dat er nadrukkelijk de bevoegdheid moet worden opgenomen ook daarin te sturen. Nog specifieker is de wetgever geweest in het sturen van de bestemmingen wat betreft woningbouw. Want nu mag in bestemmingsplannen worden vastgelegd niet alleen een gebied waar woningbouw mag plaatsvinden en met een bepaalde hoogte en bouwvlakken, et cetera. Maar nu mag zelfs de gemeenteraad zeggen, ik wil dat je in dat gebied zoveel procent sociale woningbouw, zoveel procent dure koop, zoveel procent sociale koop, et cetera. Dus voor de volkshuisvestelijke taak, wat natuurlijk ook een ruimtelijk ordeningsaspect heeft, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de raad die twee beleidsdoelstellingen in elkaar kan schuiven. Dus de volkshuisvestelijke taak met de ruimtelijke taak kan combineren. Particulier opdrachtgeverschap, dat is, ja, ik vind het een beetje een modewoord, maar er zijn mensen heel erg blij mee. Hè. Dat betekent dat in een grote woningbouwlocatie bepaalde kavels worden aangewezen waar mensen vrij mogen bouwen. In Eiburg, in Amsterdam is dat natuurlijk een heel groot voorbeeld. Daar heb je hele straten waar mensen vrij mogen bouwen. Hè, dus niet gebonden zijn, wel aan beeldkwaliteitsplannen, maar niet aan de verplichte architectkeuze of wat dan ook. Maar allemaal moet dat in procenten worden vastgelegd. Dus dit is duidelijk waar je ziet dat dat ruimtelijke beleid zijn uitstraling heeft naar andere beleidsaspecten die de zorg zijn van een gemeente. Volkshuisvesting. Dit alles kan geconcretiseerd worden in een exploitatieplan. Dat is zeg maar de financiële tegenhanger van een bestemmingsplan. En ik kom daar straks ook nog even op terug. Wat is meer nieuw? Maar dan hebben we het over de procedure. Een bestemmingsplan kan tegenwoordig ook op aanvraag worden vastgesteld. Dus als burger wil ik een aanpassing van het bestemmingsplan. Nu kon dat niet. Hè. Nu moest men maar wachten totdat de gemeenteraad zijn bestemmingsplan ging herzien. Vandaar dat heel veel burgers hun toevlucht namen tot vrijstellingen. Wat weer tot gevolg had dat bestemmingsplannen vaak heel oud werden. Dat daar vrijstelling op vrijstelling op vrijstelling werd gegeven. Dat hele woonwijken werden gerealiseerd op basis van een vrijstelling. En eigenlijk kwam de gemeenteraad niet meer toe aan zijn algemene overkoepelende ruimtelijke beleid. Nu kan dat dus op aanvraag. Een kortere procedure. Dat is ook een gevolg van de wetgever. En nu is de procedure, formele procedure moet ik zeggen, ruim een jaar. Dat wordt teruggebracht naar een half jaar. En dat is dus flink aanpoten voor de gemeenteraad als er straks een bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Want ga je door die termijn heen, dan kan een burger dus ook zijn vinger opsteken in beroep en zeggen van luister eens gemeenteraad, jullie hebben geen beslissing genomen tot vaststelling. Ik ga naar de rechter en ik ga een opdracht van die rechter vragen om dat bestemmingsplan nu vast te stellen. Zo'n vaart zal het niet lopen, maar dat is wel iets om om te realiseren. Het kan sneller omdat inspraak niet verplicht is. In ieder geval niet op grond van de wet op de ruimtelijke ordening. Het kan natuurlijk zijn dat de gemeentelijke inspraakverordening inspraak aanwijst als verplicht. Maar dat hoeft dus niet. Hè. Dus als blijkt dat deze enorme tijdsdruk gewoon niet gehaald wordt. Dan kan het zijn dat je zegt van nou, door de bedenkingenprocedure en door het feit dat dingen in commissie, in openbare commissievergaderingen wordt behandeld en mensen altijd onverplicht hun zienswijze kunnen geven, wij schrappen die inspraak. Dat klinkt niet heel erg burgervriendelijk. Aan de andere kant is dat een beetje de consequentie van de keuze die de wetgever heeft gemaakt. Ik heb onder eventjes nu de stappen. Een ontwerpbestemmingsplan, daar kunnen burgers zienswijzen of zelfs ook provincie zienswijzen tegen inbrengen. Dan wordt het vastgesteld en met die vaststelling is het dan ook van kracht. Einde van de procedure. Dus niet zoals nu dat de provincie daar nog eens even haar zegen aan moet geven. Er is geen goedkeuring meer van gedeputeerde staten vereist. Dat betekent dus ook dat als er een beroep wordt ingesteld tegen een vastgesteld bestemmingsplan, dat de gemeente zelf bij de Raad van State haar plan moet gaan verdedigen. En dat niet hoeft over te laten, zeg ik dan maar, aan gedeputeerde staten. Dat wat nu vaak, en ik weet niet hoe het hier de gemeente wel eens vergaan is, maar bij de Raad van State heb ik veel gemeenten tandenknarsend aan de zijkant zien staan, waar ze zagen dat de provincie hun bestemmingsplan nou niet met verve verdedigde. Goed, geen goedkeuring meer dus van gedeputeerde staten, maar wat dan wel? Nou, wat kan de provincie doen op het moment dat zij vinden dat er iets gebeurt waar ze het niet mee eens zijn? Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat het met provinciale belangen strijdt. Dan kunnen ze een reactieve aanwijzing geven. En dat betekent dus dat ze van bovenaf komen invliegen. Dat kan overigens ook de minister. En die zeggen, nee, gemeenteraad, maak jij maar eens even pas op de plaats. Dat bestemmingsplan dat jij hebt vastgesteld, dat stel ik voor dat deel buiten werking. Want daar doorkruis jij het provinciale belang. Dat betekent natuurlijk wel dat de provincie dan zelf aan de bak moet. Die moet zelf gaan werken. Die moeten dan voor dat deel een eigen bestemmingsplannetje gaan maken. Nou, de provincies zijn daar natuurlijk nog helemaal niet op voor toegerust. Hè, want die zitten altijd te wachten totdat er bestemmingsplannen komen. En dan laten ze een paar mensen daarnaar kijken. Gaan meestal af op de onderzoeken die de gemeente aan dat bestemmingsplan ten grondslag heeft gelegd. Zo snel gebeuren. Dus zo bang hoeven gemeenten ook niet te zijn.
Ik vind de suggestie van de wethouder aardig. Die heeft wat kanalen opengezet. Als u zich in die richting bevindt.
Oh, kijk. Ah. Oké. Goed. De goedkeuring is dus komen te vervallen. En de wetgever heeft in feite gedacht, de gemeente wordt voldoende gedisciplineerd om die bestemmingsplannen actueel te houden, door ze in het vooruitzicht te stellen dat de legers niet meer geheven worden als je die 10-jaar termijn voorbij gaat. De beheersverordening. Ik had al gezegd, dat is echt iets nieuws. De beheersverordening moet je voorstellen als een gewone verordening, zoals een APV. Dat zijn dus algemene regels. En in die algemene regels leg je het ruimtelijk beleid vast. Inhoudelijk verschilt het helemaal niets van een bestemmingsplan. Dus het heeft ook alle voorschriften, hè, dus over bouwvlakken, et cetera. Het is een algemene regel, waar dus een burger geen beroep tegen kan instellen, geen zienswijze tegen kan instellen. Dat kan hij pas op het moment dat hij een bouwvergunning aanvraagt en dat die beheersverordening toepassing geeft. Die beheersverordening is niet een vrije keuze. Dat kan niet zomaar voor elk stukje van de gemeente. Dat kan alleen, zoals de wetgever dat heeft genoemd, in gebieden of in stukken van het gemeentelijk grondgebied waar een lage dynamiek heerst. En dat kan dus zijn het buitengebied. Dat kan zijn het agrarische gebied, maar dat kan natuurlijk ook een historische binnenstad zijn, die allemaal mooi is en waar je alleen met de welstand sturing gaat geven, maar waar je geen grote ontwikkelingen wil en waar je juist ontwikkeling zelfs wil tegengaan. Je wil eigenlijk meer de kwaliteit van de binnenstad behouden. Nou, wat ik al zei, de procedure is, zoals de gewone gemeentelijke regels, een APV, een algemene plaatselijke verordening. Dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep. En alleen als je een concrete beslissing krijgt, kunnen ze zeggen, ho, die beheersverordening die is onredelijk. Uw rechter moet die buiten toepassing laten. Dankjewel. De verwezenlijkingsopdracht. dit zijn meer de dingen waar je echt als gemeenteraad echt, moet ik zeggen, concreet sturing kan geven aan je ruimtelijke beleid. Omdat het heet niet voor niks een opdracht. Ik citeer even het artikel. Bij een bestemmingsplan kunnen één of meer onderdelen worden aangewezen ten aanzien waarvan de verwezenlijking in de naaste toekomst nodig wordt geacht. Dus dat betekent dat de uitvoering urgent is. Een voorbeeld uit de memorie van toelichting. Er moet een bedrijventerrein worden gerealiseerd omdat ongewenste bedrijven in de bebouwde omgeving of nabij woningen daarnaartoe verplaatst moeten worden. En zo'n verwezenlijkingsopdracht wordt dus zo belangrijk gevonden voor de voortgang in het ruimtelijk beleid of in de uitvoering van het ruimtelijk beleid, dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd, mensen aan de bak werken en we zorgen ervoor dat dat op korte termijn gebeurt. Dat is niet helemaal nieuw, maar er werd eigenlijk weinig gebruik van gemaakt. Maar nu, omdat het echt gaat om ontwikkelingsplanologie, stuurkracht van de gemeente, is dit een instrument waar je veel voordeel van kan hebben om inertie, om een bewegingloze ruimte, om toch in beweging te krijgen. Het is bovendien een onteigeningstitel. En bij onteigenen schrikken heel veel mensen, denken van vreselijk onteigenen, et cetera. Het is niet zo verschrikkelijk. Want uiteraard ga je niet maar een beetje voor de lol dat soort van opdrachten in je bestemmingsplan opzetten. Het is natuurlijk uit een oogpunt van algemeen belang. Dat voorbeeld is in die zin echt sprekend. Iedereen wordt er beter van als milieubelastende bedrijven uit woonomgeving worden gehaald. En als overheid moet je natuurlijk op een gegeven moment ook wel de machtsmiddelen hebben. Hoe onsympathiek die misschien ook lijken. Maar goed, bij onteigening heb je een volledige schadeloosstelling. Dus ik bedoel, krokodillentranen moeten we ook niet te snel plengen. Maar dat is dus het sluitstuk van een dergelijke verwezenlijkingsopdracht. Om te onderstrepen dat dat ook snel moet, is hier zelfs de verkorte onteigeningsprocedure op van toepassing verklaard. Dus dat wil zeggen dat je op het moment dat je zo'n verwezenlijkingsopdracht opneemt in het bestemmingsplan, binnen 3 jaar die onteigeningsprocedure kan worden ingezet. Zodat het ook inderdaad op redelijk korte termijn tot uitvoering kan worden gebracht.
Is ingezet of is afgerond?
Is ingezet.
Okay.
De moderniseringsopdracht. Vergelijk dat maar met de realisatie of met de verwezenlijkingsopdracht. Bij een bestemmingsplan kunnen gebieden worden aangewezen waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te worden gemoderniseerd of vervangen door gelijksoortige bebouwing. Zolang die modernisering of vervanging niet is verwezenlijkt, wordt het gebruik van die bouwwerken aangemerkt als afwijkend van het plan. Dus strijdig met het plan. Ook dit is natuurlijk heel interessant. Het komt uit de wet op de stads- en dorpsvernieuwing, WSDV. Dat instrument werd zelden gebruikt omdat het heel veel voeten in aarde had voordat je zo'n modernisering juridische grond onder de voeten kon geven. Want er moest een stadsvernieuwingsplan komen en dat moest natuurlijk de hele molen door. En ondertussen was je dan al jaren bezig voordat je eindelijk eens een keer dat in een bestemmingsplan dan weer kon neerleggen. Dit is typisch een instrument wat je kunt inzetten als de bestaande stedelijke kwaliteit onder de maat is. Als daar eigenlijk niet op eigen initiatief van marktpartijen of bewoners iets aan gebeurt. En dat je dus echt eigenlijk als hoeder van het algemeen belang een opdracht moet geven van nu gaan we dit aanpakken. Een voorbeeld is dat je bestaande panden, bijvoorbeeld hele kleine huisjes die niet meer zijn toegerust voor de huidige woonwensen, dat je die samenvoegt of dat je ze sloopt en vervangende nieuwbouw neerzet. En ondanks dat het dus in de ruimte hetzelfde blijft als wat er bestond, wordt het feit dat het oud is en afgedankt, wordt als strijdig met het bestemmingsplan beschouwd. En dat heeft natuurlijk consequenties. Want de fictie, dat het feitelijk gebruik strijdig is met het bestemmingsplan, betekent dat je kunt handhaven. Moet je nog wel goed formuleren in het overgangsrecht. Maar dat betekent dus dat je inderdaad op een gegeven moment met zachte of hardere dwang kunt zorgen dat die modernisering ook echt ter hand wordt genomen. Bovendien is het ook mogelijk dat op het moment dat je zo'n gebied hebt aangewezen als te moderniseren, dat je dan ook mag onteigenen. En ook daar weer schrikken veel mensen van. Alleen als het ten dienste is van het algemeen belang, dan is dat netjes vorm te geven. En bovendien kun je er een voorkeursrecht op vestigen. Dus dat betekent dat eigenaren niet even snel de boel kunnen verkopen aan een ontwikkelaar. Omdat ze denken van kijk, de gemeente die gaat daarin investeren. Die gaat dat stukje stad upgraden in goed Hollands. Nou ga ik daar mijn gaatje aan meepikken. Dus op die manier hou je als gemeente ook de speculanten een beetje buiten de deur. Omdat je een voorkeursrecht kunt vestigen en het kunt onteigenen. Het projectbesluit, ook zo'n instrument, niet nieuw, want vergelijk het maar met de vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de wet op de ruimtelijke ordening. Door een projectbesluit wordt het bestemmingsplan buiten toepassing gezet. Hè, dus het is een stukje, een project krijgt een eigen planologische onderbouwing. Maar die moet dan ook gegeven worden. Hè. Dus dat wil zeggen dat voor zo'n projectbesluit luchtkwaliteit, milieukundige rapporten, bodem, et cetera, allemaal in oogschouw moet worden genomen. De rechtsbescherming is hetzelfde geregeld als nu, dus bezwaar en beroep. En het geeft wel een directe bouwtitel. Dus wordt zo'n projectbesluit gegeven, dan is dat de basis voor een bouwvergunning. De wetgever heeft de gemeenteraad de bevoegdheid gegeven voor zo'n projectbesluit. Een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad natuurlijk ook de bevoegdheid. Dat mag niet gedelegeerd worden aan BMW. Een projectbesluit nemen mag wel gedelegeerd worden aan BMW. En dan krijgen we eigenlijk de situatie die nu vaak het geval is met artikel 19.1. Let op, het lijkt leuk een projectbesluit, maar de wetgever heeft het je niet heel aantrekkelijk gemaakt. Want dat projectbesluit, he, om te voorkomen dat die papieren werkelijkheid heel anders is dan de echte werkelijkheid, zoals nu het geval is bij die vrijstellingen. He, een bestemmingsplan uit 1953 en dan 20 vrijstellingen en meldingen en illegale en gedoogde bouw, et cetera. De wetgever wil dat wat er op het papier staat ook echt de werkelijkheid is. Daarom moet een projectbesluit worden ingepast. Er moet dus een inpassingsbesluit worden genomen. Dus met een projectbesluit ben je in feite twee keer aan de bak. Ben je twee keer aan het besluiten. Want dat moet binnen een jaar moet dat in het bestemmingsplan worden ingepast. Of 2 jaar of 4 jaar onder omstandigheden. En als je het niet tijdig inpast, dan krijg je daar dezelfde sanctie als wanneer je niet tijdig een bestemmingsplan vaststelt. Ook dan mag je geen legers meer heffen voor dat betreffende bouwplan. Nou, ik heb dit soort presentaties ook bij ontwikkelaars gegeven. En die gaan er al heftig op speculeren dat gemeentes te laat zijn. En dat ze denken van ja, dat lukt ze toch niet. En wij vragen om een projectbesluit. Overigens, dat is goed om te weten. Als er gevraagd wordt om een projectbesluit, is het niet zo dat je verplicht bent op die aanvraag te beslissen. Je kunt ook zeggen van nee, wij vinden het beter om hier de koninklijke weg te volgen en dat is een bestemmingsplan. En dan maak je een postzegelbestemmingsplan en dan voorkom je in ieder geval dat je nog zo'n inpassingstraject in moet met alle risico's van dien. De grond. Exploitatiewet. Ik zei al dat de grondexploitatiewet is voor eigenlijk echt een voor de rekenmeesters, dat is een centen, dat is grondbeleid. En wat ik al zei, het gaat er vooral om, en daar heeft de wetgever in willen voorzien, dat de voorzieningen die de gemeente treft tot algemeen nut en die bovenplans zijn. He, dus die niet dat ene huis of die ene wijk of die 5 grote villa's. He, dat de ontwikkelaar zijn winst in zijn zak mag steken. En dat ondertussen de hele gemeente mee betaalt aan die weg en aan dat groen en et cetera. Dus het doel is om met name het kostenverhaal afdwingbaar te maken. En dat gaat eigenlijk heel eenvoudig in zijn werk. Je krijgt een bouwvergunning en er zit een acceptgirokaart in. En dat is een voorwaarde voor het verlenen van de bouwvergunning, dat die centen worden betaald, die bijdragen in de bovenplantse kosten. Op die manier zorg je natuurlijk ervoor dat de gemeente ook wat revenue krijgt van de dingen die ze ten bate, ten profijte van die ontwikkelaar allemaal in gang gezet heeft. Op die manier, met zo'n exploitatieplan, wat dus een financiële sturing kan geven, heb je natuurlijk ook veel meer sturing in de ruimtelijke ontwikkeling. Want je kunt, je hebt als gemeente, ook al heb je geen grondpositie, hè, want als je grond hebt als gemeente is het niet zo moeilijk. En dan is het bieden en laten en dan versleutel je heel veel kosten in de grondprijs. Maar het is zo dat de gemeenten niet zoveel grond meer hebben. En dat die ontwikkelaars, die zijn al jaren geleden, tientallen jaren geleden, zijn ze al her en der bij agrariërs op de koffie geweest. En die hebben al allemaal grond aangekocht. En denken van mijn tijd komt wel. Daar is eigenlijk nu de bijl in gezet. Doordat je met een grondexploitatieplan zeg maar die exploitatie of die speculatie kunt tegengaan. En iets van die winsten, zeg ik maar, die de ontwikkelaars hebben, kunt laten toestromen aan de gemeentekas. Dus wat ik al zei, de initiatiefnemer moet meebetalen aan de algemene bovenplantse voorzieningen. Infra, groen, wijkvoorzieningen. Op dit moment, of op dit moment voor 1 juli 2008, dus een paar maanden geleden, kon je die kosten alleen maar terughalen via exploitatievordering en baatbelasting. Nou, ik weet niet of u weet wat voor problemen dat geeft, maar daar worden gemeenten niet blij van. En over het algemeen kost het meer om die centen te halen dan dat het oplevert. Dus die lacune of die tekortkoming in de regelgeving, die heeft de wetgever nadrukkelijk in willen voorzien via zo'n exploitatieplan. Wanneer moet je nou zo'n exploitatieplan opstellen? In het besluitruimtelijke ordening, dat is ook vastgesteld, een nieuw besluitruimtelijke ordening, daar zijn plannen aangewezen. En die aangewezen bouwplannen, dat kan één nieuw huis zijn, dat kan de renovatie van een aantal bestaande woningen zijn, dat kan de uitbreiding van bedrijfsgebouwen zijn, et cetera. Dan moet de gemeenteraad dus bij het bestemmingsplan een exploitatieplan vaststellen. Tenzij, en dat is een belangrijke tenzij, het verhaal van kosten anderszins verzekerd is. Hoe zou dat kunnen? Dat kan natuurlijk door een overeenkomst te sluiten met een initiatiefnemer. Als je zorgt dat je de kosten in die overeenkomst hebt gezet en dat die initiatiefnemer meebetaalt aan die bovenplantse kosten, dan kun je laten zien aan de goede gemeente het verhaal van deze bovenplantse kosten is verzekerd. Kijk maar, hij betaalt mee. Dus aan die overeenkomst zit ook een exploitatieplan. Daar zit het hele grondbeleid in verwerkt. En op die manier is het verhaal van kosten dan ook verzekerd. De wetgever heeft gezegd, die privaatrechtelijke weg, die vinden wij primair staan. En het grondexploitatieplan is een stok achter de deur. En dat is, dit gaat heel snel hoor, dat realiseer ik me. Maar dat is wel goed om in het achterhoofd te houden. In de onderhandelingen met ontwikkelaars, en dat geldt natuurlijk voor bepaalde projecten meer dan voor andere projecten, kan het feit dat je zo'n grondexploitatieplan als bestuursrechtelijke stok achter de deur hebt, kan natuurlijk helpen in de onderhandelingen. Want wat zeg je dan tegen ontwikkelaar? Oh, u wil niet meebetalen? Nou, dan drinkt u toch uw koffie op, want dan gaan wij nu een exploitatieplan opstellen waarin wij alle kosten opnemen die wij maken ten behoeve van de ruimtelijke besluiten die wij nemen voor uw plannen. En dan treft u wel de acceptgirokaart aan bij uw bouwvergunning. En die kosten die daar versleuteld in worden, dat zijn de kosten van de externe adviseurs, van die bureaus die plannen opstellen. Dat zijn van de eigen mensen. Dus de hele projectkosten, dus het is nogal wat voor de gemeente wat nu allemaal versleuteld mag worden, ofwel in een overeenkomst, ofwel in een exploitatieplan. En dat exploitatieplan kan op die manier natuurlijk een beetje een duwtje in de rug worden om die onderhandelingen vlotjes te laten verlopen. Want het alternatief vinden ontwikkelaars meestal niet zo prettig. Kortom, een nieuwe wet, nieuwe kansen, nieuwe dag, nieuwe kansen. Nou ben ik toch weer een beetje de quizmaster. De nieuwe kansen, actief ruimtelijk beleid in plaats van reactief. Dat vraagt natuurlijk ook wat. De gemeente stuurt, dus je hebt geen gratis meelifters. Maar als gezegd, het geeft ook werk aan de winkel. Je moet visie hebben en je moet ook durven. En zonder risico heb je eigenlijk weinig rendement. En dat is de uitdaging, is, zeg ik dan maar een beetje clichématig. Maar ik denk wel dat dat de boodschap is van deze korte presentatie. Van het geeft kansen en neem die ook.
Ja, dank u wel, mevrouw Grappenhuizen. Nu een vragenronde. Ik stel voor de vraag en dat u gelijk ook beantwoord. Dat is misschien wel het handigste. De heer Wijker.
Voorzitter, ik had een vraag. Als die 10 jaar... even kijken hoor. Hoe ga je nou om met die bouwvergunning? Als die 10 jaar van dat bestemmingsplan is overschreden, dan hoeft je wel geen legers te betalen. Maar ik denk dat deze gemeente zegt van niet betalen, geen bouwvergunning.
Zo kan het niet. De woningwet is ook aangepast. En daar is een van de weigeringsgronden is geworden het meebetalen aan die kosten. En ook daarin is opgenomen dat op het moment dat het bestemmingsplan te oud wordt, is dat er geen legers meer geheven mogen worden. Dus je kunt wel eventueel in de legersverordening vastleggen van, nou ja, weet je, dan bouwen we een extra weigeringsgrond in voor de bouwvergunning. Maar dat haalt het dan niet bij de rechter. Want dit is een wet van de centrale overheid en die gaat boven alles wat je in eventuele legersverordeningen opschrijft. Dus die is dan gewoon glashard in strijd met de woningwet. Dus niks aan te doen.
Oké, dat was het. Heer Pruiksma.
Ja, voorzitter. Het is me duidelijk de rol van het bestemmingsplan in deze nieuwe wet. Maar hoe zit dat nu met de rol van een welstandsnota in die wet? Ja. Wat voor gewicht krijgt dat?
De welstandsnota is eigenlijk geen onderdeel van deze wet. Welstand en ruimtelijke ordening zijn twee gescheiden dingen. En de welstand blijft nog steeds voorbehouden aan de gemeentelijke welstandsnota, de gemeentelijke welstandscommissie, et cetera. En dat is dus de woningwet, dus dat is een weigering, eventueel een weigeringsgrond voor de bouwvergunning. Maar het staat niet in de WRO.
Is duidelijk. De volgende vraag is, u heeft gesproken over het totaal kostenplaatje wat bij de exploitatiewet in rekening gebracht kan worden bij de uitvoerende van het project. Ja. Dus vallen daar ook de kosten onder die gemaakt moeten worden voor de controles tijdens het bouwen over de bouwwijze en de voorschriften die daar gehanteerd worden?
Ja, in principe niet. Het is dus tot de vaststelling van het exploitatieplan. Dus het exploitatieplan moet worden vastgesteld. En samen met het bestemmingsplan en alle kosten ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan, die mogen daarin versleuteld worden. En de controle geschiet natuurlijk eigenlijk daarna. Okay. Maar er is vast wel een slimmerik die ook bepaalde kosten als vooruitgeschoven posten kan opvoeren.
Ah, nou voert u precies het punt waar ik mee zit. Mm-hmm. U schetst nu in een half uurtje een buitengewoon complexe wetgeving.
Ja. Ja.
Eigenlijk is het een stofwolkje wat opdwarrelt, vergeleken met een zandstorm.
Ja.
We kunnen hier eigenlijk niets mee. Dat is mijn conclusie. Ja, ik dank u voor uw duidelijke uiteenzetting. Neemt u me niet kwalijk. Maar
wel graag uw vraag.
Ja, hier komt die. Nou, dat is dan een vraag die op uw bord ligt. Ik zou hier wel wat meer over willen horen.
Ja. Met alle plezier.
En nog één vraag in het concretiseringsproces. We hebben hier te maken met nieuwbouw, stadsvernieuwing. En daar heb de uitvoerende Zeestad heeft eigenlijk kakken tekort gehad om voor deze datum hun bouwaanvraag in te dienen. Met de betrekking tot een gedeelte hiervan. Nu is de bedoeling van deze wet geweest om alles beter te laten verlopen voor alle partijen. Waarom deze achterdocht bij deze firma? Om dat net voor die datum toch nog de bouwaanvraag ingediend te krijgen. Heeft u daar enig zicht op?
Ik heb daar geen zicht op. Ik weet alleen wel dat her en der in de landen alle gemeenten of er verschrikkelijk hun best voor hebben gedaan om voor 1 juli nog de boel klaar te hebben. Om maar te ontkomen aan die nieuwe wet. En dat is puur onbekend maakt onbemind. En dat is eigenlijk ook wat ik tegen alle gemeenten zeg van ben er niet bang voor, zie er juist de kansen in. Want ik denk inderdaad dat het kansen biedt en dat je er alleen maar voordeel bij hebt. Dat het sneller moet, hè, want het geeft ook een bepaalde elan aan het geheel. En het verwijt dat je maar stil zit en dat er niks gebeurt, et cetera. Dat wordt natuurlijk ook op die manier ondergraven. Dus het is een bekend beeld wat ik her en der zie. En hetzelfde geldt voor vrijstellingen, et cetera. Er zijn gemeenten die honderden vrijstellingsverzoeken op de plank hebben liggen. En ik wijd dat toch vooral aan, ja, het is een beetje eng. Je neemt even risico, want niemand weet nog hoe het gaat. En niemand weet nog hoe de Raad van State straks gaat kijken naar grondexploitatieplannen en naar moderniseringsopdrachten. Hè. Dus het is eigenlijk een beetje van, nou ja, wie durft?
Ik heb nog een hoofdvraag.
Het is maar een algemeen beeld. Hè?
Het is een algemeen beeld, ja, ja. Ja.
Nee, ik zeg het nog maar even. Ja. De heer Koopman. Meneer Reinders.
Na meneer Pruiksma zit, heb je weinig vragen meer.
Ja, nee, dat begrijp ik. De heer Burghuis.
Ja, voorzitter, ik heb nog wel een vraag. In eerste plaats wil ik mevrouw Grappenhuis bedanken voor de goede en duidelijke informatie. En wat meneer Pruiksma al zei, ja, een stofje en een zandstorm. Er komt heel wat op ons af, maar ik denk ook dat het een uitdaging kan zijn, net wat u zegt. De vraag is over de ontwikkelingsplanologie. Daar heeft u staan vrijstelling 19 lid en dan WRO oud. Later komt artikel 19.1 nog weer een keer terug. Maar artikel 19.2 bestaat dan niet meer?
Ja, artikel 19.2, dat geldt dus voor, ik noem het maar even, kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Die is opgenomen in een ontheffingensysteem. Dus in de wet op de ruimtelijke ordening wordt de gemeenteraad de bevoegdheid gegeven om ontheffingen te geven van het bestemmingsplan. Maar inderdaad, vanwege de korte tijd die mij ter beschikking stond, ben ik daar niet dieper op ingegaan. Maar dat is dus niet meer artikel 19 lid 1, 2 en 3. Hè, 3 waren dan de kruimelgevallen. Dat wordt allemaal in ontheffingen, wordt dat nu opgevangen. En waarvoor dat mag, dat staat dan weer in de besluitruimtelijke ordening.
Ja. Oké. Okay. De heer Bakker. Ik ben Don. Het is een vraag die waarschijnlijk in de toekomst zal zijn. Maar gehoord uw lezing en wetende hoe alles ging en gaat, vraag ik me af van, ik heb het u wel horen zeggen, betekent het nu dat zaken sneller gaan dan vroeger? Of is dat een iets te positieve inschatting?
Ik kan daar dit keer geen algemeen beeld voor geven.
De wetgever.
Ja. Kijk, de wetgever wil graag dat het sneller gaat. En het is ook ligt het een beetje aan de, moet ik zeggen, de bereidheid van burgers of van initiatiefnemers om overheden ook wat dat betreft bij de les te trekken en te zeggen, luister, jij neemt maar geen beslissing. Weet je, ik ga naar de rechter en ik vraag een opdracht om te beslissen. En op die manier kan het best zijn dat gemeenten dat voor willen zijn en zeggen van ja, maar dat laat ik mij niet gebeuren. En het is wel zo dat de procedure zelf lichter is. Hè? Dus
ik stel de vraag met name omdat we als overheden toch gezamenlijk de wens hebben uitgesproken om procedures te verkorten, ja, te versnellen, simpeler, makkelijker mee om te gaan, et cetera, et cetera. Dus vraag me af of dat een beetje in dit kader meegenomen is. En ik heb daar vooral nog mijn twijfels op.
Ja. Of het waarheid wordt, maar het is wel degelijk de intentie van overheden en van de centrale overheid om de stroperigheid eruit te halen en er een dynamisch en, nou ja, in ieder geval voorspoedige procedure van te maken.
Oké, Mevrouw Nijdel.
Nou, ik wil u ook bedanken voor de presentatie. Mevrouw. En ja, ik denk ook dat die alert alleen maar positief is voor de overheidsinstellingen. Daar wil ik het even bij.
Oké, mevrouw Gersbert. D66,
heer Verhoeven. Ik dank u voor de heldere presentatie. Ik heb eigenlijk twee vragen, een inhoudelijke. U had het erover dat als een plan door de gemeente is goedgekeurd, dat dan een provincie of het Rijk op basis daarvan zou kunnen zeggen van dit vinden wij het belang voor de provincie bijvoorbeeld groter, dat ze het zouden kunnen overroelen. Nou, bijvoorbeeld iets wat mogelijk gaat spelen, denk ik bijvoorbeeld de verplaatsing van een racecircuit naar Den Helder. Ja. Stel je voor, kan dat, het gaat dus niet om de inhoud van het racecircuit zelf, maar zou provincie kunnen zeggen, wij wijzen een bepaalde plek, en of het nou een racecircuit, woningbouw, doet er even niet toe wat, kunnen ze dat doordrukken?
Dat kunnen ze formeel gesproken wel, maar dat is niet iets wat op een achternamiddag kan gebeuren. Want uiteraard doet de gemeente zijn huiswerk goed. Die blijft het primair bevoegde gezag over het grondgebied. Dus de gemeente of de provincie moet met behoorlijk zware ammunitie komen om te zeggen van gemeente, schuif jij eens opzij en maak eens plaats voor mij. Wat primair van belang is, is dat er een provinciaal structuurvisie is. He, wat ik al zei, dat is verplicht, waarin die ontwikkeling als belangrijk is neergelegd. Want op dat moment is in het democratisch gekozen deel van de provincie dat project aangewezen als van provinciaal belang. Ook daarmee staat niet vast dat het van provinciaal belang is waarvoor een gemeentelijk belang maar moet wijken. He, want dan kun je ook zeggen van ja, zo kan ik als provincie wel alles tot mijn belang. En laten we de Tweede Maasvlakte niet bij Rotterdam, maar laten we die bij Amsterdam neerzetten. He, even iets in het belachelijke trekken. Maar goed, dan zie je wel dat het niet maar over één nacht ijs kan zeggen. Eigenlijk hebben we liever dat hier de provincieplannen zijn beslag krijgen. En het is dus zo dat er, en dat is een groot voordeel, vind ik, in de autonomie van provincie en gemeente, dat de provincie, die moet zelf aan de bak. Die kunnen niet maar meeliften. Die zullen zelf dat moeten neerleggen in bestemmingsplannen. En dus ook alle onderzoeken moeten doen en alle belangen moeten afwegen. En dan kan het nog altijd zo zijn dat ze zeggen van ja, waarom nou Noord-Holland? Waarom niet Flevoland? Waarom niet Groningen? He, en dan wordt het al snel iets wat nationaal belang zou moeten krijgen. He, en waar dan de nationale structuurvisie van moet zeggen van ik wijs dat aan en gemeente, jij moet nou een stap naar achter doen, want hier is een nationaal project wat gerealiseerd moet worden.
Nou, het ging me niet puur om de discussie van wel of geen racecircuit, maar het gaat puur om het punt van kan een provincie dat opleggen?
Ja, maar dat ja. Kan dus. Alleen wat ik zeg, dat is
het niet
en de gemeente, die kan daar natuurlijk gewoon haar belangen tegenover stellen.
Prima. En nog een tweede vraag, maar misschien is dat iets voor de wethouder. Is er ook inzicht wat voor effecten nu dit gaat hebben op de organisatie? Ik denk aan bijvoorbeeld de lijst met bestemmingsplannen die geactualiseerd gaat worden. Valt daar nog iets over te zeggen?
Nou, de lijst met het actualiseren bestemmingsplan die we zeg maar, met elkaar besproken hebben. Hè, binnen 10 jaar op orde, zeg maar. Of binnen 14 jaar was het volgens mij. Die loopt nog steeds. Het is natuurlijk wel zo dat er nu veel meer mini-bestemmingsplannen tussendoor komen. Zoals net aangegeven is het projectbesluit niet echt heel interessant, omdat je daarmee feitelijk dubbel werk doet. Het heeft verder nog een aantal kleine nadelen, dus een mini-bestemmingsplan is daarbij veel aantrekkelijker. Maar goed, die komen feitelijk in de plaats van alle 19-1-procedures, dus qua werk zal dat iets meer zijn, want nu een 19-2 voeren is toch wat lichter als een mini-bestemmingsplan. Dus je hebt wel iets meer werkdruk, maar of dat onze normale procedure van 5 bestemmingsplannen per jaar zeg maar, gaat doorkruisen, dat schat ik niet in. Maar ja, daar zal de praktijk zal dat uit moeten wijzen.
Hoe liggen wij dan met de digitalisering? Leggen we daar een beetje op schema?
Ja, het hele DURP-verhaal dat is gewoon verplicht en dat passen we gewoon toe.
Geldt dat dan voor alle bestemmingsplannen die we vast gaan stellen?
We gaan niet. De heer Rijf.
Geen vragen, wel dank voor de heldere uitleg.
De Roelofsen. De koning.
Ja, korte vraag. U gaf al aan dat er voor het gehele gemeentelijk grondgebied bestemmingsplannen moeten zijn. Ik weet niet of dat in Den Helder.
Of een beheersverordening.
Ja. Ik weet niet of dat in Den Helder al het geval is, maar zit er een tijdspanne waarbinnen dat gerealiseerd moet worden? Want die 10 jaar is structurerende. Maar...
Ja, ja, er is een invoeringswet, dat is zo'n pakket. Daar staan legio overgangsregelingen in. En ik, even om het nou heel grof te zeggen. Zijn er overgangsperiodes die, zeg maar, moet je denken aan 5 jaar. Dus binnen 5 jaar zou dat allemaal zijn beslag moeten krijgen. Voordat de draconische regels zoals geen legers, et cetera. Dus, maar dat is, ja, die ruimte die heeft de VNG zich ingeonderhandeld.
Dat was het?
Ja, kijk, misschien direct aan de wethouder. Zijn er inderdaad gebieden in de gemeente die dat nodig hebben?
Wij hebben voor alles een bestemmingsplan. Er is 1 uitzondering en dat is Willemsoord. Daar is in het verleden geen bestemmingsplan van vastgesteld. Maar voor de rest is onze hele gemeente afgedekt met bestemmingsplannen. En verder zijn we met de structuurvisie ook bezig. Ik heb volgens mij morgen een afspraak om het proces voor wat betreft de structuurvisie in gang te zetten.
Maar komt er dan 1 structuurvisie of zijn er meerdere? Hè? Ja.
Het is 1 structuurvisie voor de gehele, voor de hele gemeente, ja.
Oké, dankjewel. Meneer Koning, dat was het. Oké, dan wil ik hiermee de behandeling van dit punt afsluiten. Hartelijk dank voor de goede uiteenzetting en ook de andere betrokkenen. Hartelijk dank. Dan wil ik nu overgaan tot het volgende punt. En dat is het beeldkwaliteitsplan en de welstandsparagraaf van Julianadorp Oost. Hiermee is eigenlijk het esthetisch kader geschapen voor Julianadorp Oost. Het beeldkwaliteitsplan is gevraagd om dat op het niveau van de raad vast te stellen door de welstandscommissie. Daar waar het gaat om de welstandsparagraaf, dat is een onderdeel wat de raad zelf moet vaststellen, maar waar ook nog een inspraakverplichting gaat. Dus ik stel, ja, er is een relatie tussen beiden, dus ik wil eigenlijk aan de orde stellen de vraag van, kunt u instemmen met de welstandsparagraaf dat deze op deze manier de inspraak ingaat? Ik wil er maar hier een rondje maken, die kan de koning, niet VVD.
Nou, wij hebben het bestand niet kunnen opvragen. Er is later een mailtje achteraan gekomen nog, maar op zich komt het hier weer terug. Dus wij kunnen hier verder mee akkoord gaan.
Akkoord met de inspraak.
Nou, op zich, de volgorde, daar zit ik toch wel een beetje mee. Want het komt nu naar de commissie. Vervolgens wordt het ter inzage gelegd. En dan komt het niet eerst weer terug naar de commissie, maar dan gaat het direct naar de raad.
Nou, als ik uit stukken. Dat staat nergens trouwens. Maar ik neem aan dat het terugkomt en dan met beide plannen tegelijkertijd aan de raad wordt aangekondigd.
En gewoon met tussenkomst van de commissie normaal.
Met tussenkomst van de commissie, ja.
Oké, want het staat er wel.
Ja, staat er wel.
Nee.
Er staat er niet. Het wordt wel tegelijkertijd aangeboden. Ja, goed,
op het moment dat de inspraak verwerkt is, zeg maar, dan is het, dan gaat het eerst nog weer langs BMW. En vervolgens bieden wij dat op de normale wijze aan college, of aan commissie en aan raad.
Precies, dan is het goed.
Dat was het. Mevrouw Gijsbers, Nijlel, akkoord, Prins, CDA, ja. Stadspartij, PvdA.
Voorzitter, wij vinden het een heel aantrekkelijk plan. Dus gaan we akkoord. Waar ik er nog een opmerking over wil maken is, er staat ergens in het plan dat zonnecollectoren aan de achterzijde van de woningen moeten komen. Dat zou kunnen betekenen dat woningen die op het zuiden... op het zuiden staan, dus geen zonnecollectoren zouden kunnen hebben. En wat ik eigenlijk nog belangrijker vind, is dat er meer aandacht zou moeten zijn in het plan op zich al voor zonne-energie. En daar wil ik eigenlijk een lans voor breken. Daar hoef ik me nou geen uitspraak over te doen. Nee. Het komt wel terug. En anders komen we daar wel op terug bij de volgende behandeling. Maar ik wilde het wel even opmerken.
Ja, akkoord. De heer Wenker. Akkoord. Nou, dan constateer ik dat we akkoord zijn met het ter inzage leggen van dit plan. Onder de vermelding dan dat het, wanneer het ter inzage gelegen heeft, terugkomt in deze commissie tezamen met het beeldkwaliteitsplan. Nou, dan zijn we aan de besluitenlijst van de commissie. Dat is de kennisneming, de termijnplanning. Daar nog iemand over? Niet? Ja, meneer Koopman.
De lijst. Ik heb afgelopen vrijdag een een overleg gehad met de Griffie. En dat gaat over punt 4 van die besluitenlijst, waar we het hebben over het onttrekken van de parkeervoorziening bij de Lidwina. Er is toen in de commissie de zorg uitgesproken, dat staat hier ook allemaal correct, hoor. Daar heb ik geen problemen mee. Maar er is ook gezegd van er worden een aantal parkeertreinen onttrokken de komende jaar, anderhalf jaar. Daar moeten alternatieven voor gezocht worden. En waar we toen op gevraagd hebben, wij niet, maar ook iemand anders, dacht ik, is om aan te geven hoe we dat gaan oppakken. Misschien via een raadsinformatiebrief. Want het is een ernstig probleem waar je straks tegenop loopt. En daar moet toch echt een goede oplossing voor komen.
Ja, het gaat.
En dat wilde ik er graag bij hebben.
Het gaat natuurlijk nu om de besluitenlijst zelf.
Ja, maar dat had dus naar mijn gevoel...
Dat had erin gevoeld omdat dat een besluit is geweest van de commissie. Goed, ik weet niet, ik ben er dus niet bij geweest.
Nee, het is zo dat we binnenkort een parkeernota aan u aan gaan bieden. Daar staat ook precies in hoe we met de omvang, de totale hoeveelheid parkeerplaatsen omgaan. Maar uw vraag had feitelijk, en dat begreep ik vorige week, meer betrekking op de tussenliggende periode waarin je, als je bezig bent in dat stadshart, is het natuurlijk logisch dat er hier en daar functies sneuvelen die je probeert zo goed mogelijk te verplaatsen. Maar met parkeerterreinen zullen we daar inderdaad wel even wat moeten schipperen. En de consequentie zal zijn dat mensen wat verder zullen moeten gaan lopen. Hè. Wellicht vanaf het Willemsoordterrein Noord, waar natuurlijk een ongelooflijk grote parkeergelegenheid is. Wat dat betreft blijft dat in ieder geval altijd beschikbaar. Maar ja, mensen zullen daar wel 200-300 meter meer voor moeten lopen ten opzichte van het Westplein bijvoorbeeld. En Van Galenbuurt is natuurlijk helemaal dichtbij, maar Huistijd is natuurlijk gewoon ook een alternatieve locatie daarvoor. Kijk, het is zo dat we bezig gaan in het stadshart, dat vraagt u ook van ons, zo snel mogelijk die schep de grond in. En op het moment dat dat dan gebeurt, dan geeft dat onherroepelijk overlast. Ik heb de vraag, zoals u hem gesteld hebt, wel meegegeven aan de portefeuillehouder verkeer, de heer Hinkens. En ik neem ook aan dat op het moment dat hij naar de commissie komt met de parkeernota, dat hij ook op deze vraag antwoord heeft.
Voorzitter, even te aanvullend, want we hebben specifiek gevraagd om parkeergelegenheid rond dan de binnenstad. Dus met name mogelijkheden achter woningstichting, achter het gebouw, hoe noem je dat gebouw ook weer daarbij?
Er zijn een aantal opties genoemd, vinkenterrein.
Er zijn vier opties genoemd. En gevraagd van, heeft de wethouder daar al gesprekken over gevoerd en heeft hij dat al onderzocht?
Nou goed, of de wethouder verkeer dat heeft gedaan, dat weet ik niet. U zou dat zelf eens in een fractievergadering kunnen vragen. Maar ik heb het hem meegegeven en ik ga ervan uit dat hij dat bij de behandeling van de parkeernota meeneemt.
Akkoord, en de parkeernota is binnenkort de behandeling hier in de
commissie. We hebben hem morgen op BNW, dus ik verwacht dat hij 15 september, hoor ik net aan mijn rechterzijde, is hij in dit huis.
Akkoord, ik wil nu wederom naar punt 7, termijnplanning. Akkoord, niemand. En dan de sluiting, hartelijk dank voor uw inbreng.